Broeders en zusters, iedereen van harte welkom. Fijn om elkaar vanavond te ontmoeten. En met elkaar na te denken over een heel belangrijk onderwerp. Althans, we gaan het in drieën splitsen om het een beetje behapbaar te laten zijn. Ik wil met jullie nadenken over Israël. Hoofdthema is van belofte naar werkelijkheid. En we gaan een drieluik met elkaar volgen. Het eerste zal zijn Israëls verkiezing. Het tweede Israëls verharding. Althans, gedeeltelijk. En in de derde plaats Israëls verwachting. In de voorbereiding moest ik denken aan mijn opa en oma. Die, als ze nu bij wijze van spreken uit hun graf zouden opstaan, zouden schrikken over datgene wat zich nu in onze maatschappij en in onze kerken, wat daar plaatsvindt. Mijn opa en oma, verborgen in de Tweede Wereldoorlog Joodse mensen. En dat deden ze vanuit de liefde, allereerst tot de God van Israël, maar ook vanuit liefde tot het volk van Israël. En zij waren bereid om hun leven daarvoor te geven. Ze zijn heel diep gegaan. En ze zijn een middel geweest om levens van Joodse mensen te redden. En zij namen in hun tijd verantwoordelijkheid. En ze namen daarmee ook risico. Maar nogmaals, dat deden ze vanuit liefde tot de God van Israël en tot het volk van Israël. En al zouden ze nu opstaan en zien wat er zich in onze maatschappij en kerken voltrekt, ze zouden zich kapot schrikken. Want wie had verwacht dat wat we vandaag zien uiteindelijk hetzelfde is als wat we in de jaren 30 van de vorige eeuw zien. Je kan het allemaal bagatelliseren en verkleinen, maar dat is de werkelijkheid. Dat is de werkelijkheid waar we als kerk en als maatschappij in terecht zijn gekomen. En ik had het net even met Johannes over, maar ik merk dat heel veel mensen in de kerk slapen, naïef zijn, het niet zien, het niet willen zien, wegkijken, zwijgen en denken het zal allemaal wel meevallen. Maar het is verschrikkelijk wat er op dit moment ook in onze maatschappij plaatsvindt. En daarom is het juist van belang dat de kerk weet welke positie Israël heeft in het heilsplan van God. En dat heeft niet te maken met dat het een hobby van mij is of zo, of dat het een leuke bezigheid is om je daarin te verdiepen. Maar ik denk dat het noodzakelijk is. Want als wij als christelijke gemeente, als kerk, onze verbondenheid met Israël niet meer kennen, dan is dat een voedingsbodem, en dat zijn grote woorden, maar dan is dat een voedingsbodem voor antisemitisme. Als de kerk hun positie kwijt is en niet de lijnen meer ziet vanuit Israël, ja, dan is het einde zoek. En daarom vind ik het belangrijk, en ik ben blij dat de organisatie van deze avond dat ook vond, om met elkaar drie avonden hierover na te gaan denken. Israël van belofte naar werkelijkheid. En we gaan ter inleiding, ik zal nog meer gedeelten lezen, twee stukjes lezen, twee gedeelten lezen uit het Oude Testament. We beginnen in Genesis hoofdstuk 12. En daarna lezen we nog een aantal versen uit Deuteronomium hoofdstuk 7. We beginnen dus te lezen in Genesis hoofdstuk 12. En daarna een aantal versen uit Deuteronomium 7. Er staat in vers 1 van Deuteronomium van Genesis 12, het volgende. En de Heere nu zei tegen Abraham: ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg, zoals de Heere tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. En dan een paar versen uit Deuteronomium hoofdstuk 7. Dan beginnen we te lezen in vers 6. Daar staat het volgende. Deuteronomium 7 vers 6. Want u bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heere uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die hij uw vaderen gezworen had in acht te nemen, heeft de Heere u met een sterke hand uitgeleid en heeft hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte. Daarom moet u weten dat de Heere uw God is. Hij is de God, de getrouwe God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor wie hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen tot in 1000 generaties. Tot zover deze twee inleidende gedeelten. Bekende gedeelten, maar wel heel fundamenteel voor deze serie, voor dit drieluik als het gaat om Israël van belofte naar werkelijkheid. Misschien, ik weet het niet, heeft u afgelopen weekend een korte video van mij gezien over het thema heilsegoïsme. En die video die heb ik heel bewust gemaakt, omdat dat een onderwerp is wat mij al langere tijd bezighoudt. En ik merk dat dat een gevaar is dat de kerk ook binnensluipt of reeds al is binnengeslopen. Heilsegoïsme. Nou, als we het over heil hebben, dan betekent dat woord redding, zaligheid. En als we het over egoïsme hebben, dan hebben we het over heel sterk op jezelf gericht zijn. Een ik-gerichtheid. Heilsegoïsme. Nou, samenvattend betekent dat dat we het gevaar lopen dat als we de Bijbel lezen, dat we heel sterk gericht zijn om de gedeelten die we lezen, de Bijbelversen die we lezen, te betrekken op ons persoonlijk leven. En of je nu vanuit Genesis leest, of uit de Psalmen, of uit Matthäus, of uit de Efezebrief, of uit de boek Openbaring, we lezen altijd met de vraag in ons hart: wat betekent dit gedeelte voor mijn redding, voor mijn zaligheid? Dus heel sterk gericht op onze persoonlijke redding, op onze persoonlijke zaligheid. Ja, alle gedeelten zijn gericht op onze persoonlijke verhouding tot God. Nou bevind ik me natuurlijk in een degelijk gezelschap hier in Ermelo, dat besef ik. En u zegt natuurlijk, ja, maar zijn dat dan onbelangrijke vragen? Nou, dat zeg ik niet. Dat zijn zeker wel belangrijke vragen. Maar het is wel ongezond en het wordt gevaarlijk als we niet verder komen dan die vragen. En als we elk Bijbelgedeelte als eerste op die manier lezen, dan zijn we bezig met heilsegoïsme. Dan zijn we ten diepste alleen met onze persoonlijke verhouding tot God bezig. En ik ben ervan overtuigd dat we dan het totale woord van God, het woord van de God van Abraham, Isaac en Jacob, tekort doen. Heilsegoïsme is een groot gevaar. En we doen niet alleen het woord van God daarmee tekort op het moment dat we zo de Bijbel lezen. Maar ik denk dat we ook de rijkdom die God in zijn woord gelegd heeft missen. We missen het grotere plaatje. En laat ik dat ook aan het begin van deze serie tegen jullie zeggen. Ik ben ook werk in uitvoering en ik leer elke dag iets af en elke dag iets aan. Prijs de Heer daarvoor. Dus ik ben ook een leerling, laat dat duidelijk zijn. Maar ik durf wel dit te zeggen. Toen ik de positie van Israël in de Bijbel, in het heilsplan van God ontdekte, heb ik als het ware een nieuwe Bijbel gekregen. Het stond er natuurlijk al lang. Alleen het was mij niet onderwezen. Maar toen ik dat grotere plaatje ging ontdekken, toen kwam ik meer onder de indruk van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Het gaat in de Bijbel niet allereerst om mijn redding. Het gaat allereerst om de verheerlijking van de almachtige schepper van hemel en aarde. Van wie hij is en hoe hij zijn heilsplan uitrolt en hoe hij dat gestand doet door middel van zijn zoon. Heel bijzonder. En door het volk van Israël heen. En het is zo mooi om die overview te ontvangen. En je ziet dat al in de tekst die we met elkaar hebben gelezen in Genesis 3, vers 2. Als de Heere God zegt: ik zal u tot een groot volk maken. u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. En dan zegt vers 3, in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Wie spreekt hier? Nou, dat is de Almachtige God. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de schepper van hemel en aarde. En hij spreekt dat door Abraham heen de volkeren gezegend worden. Dus vanuit het hele kleine, vanuit het individuele zou je zeggen, het persoonlijke. Hij kiest één man uit. Heeft God altijd het universele op het oog, het grotere geheel. Zie je dat? En dat is zo belangrijk om vast te houden vandaag. En vanuit dat grotere geheel, vanuit de bewogenheid en het hart voor die grote wereld, heeft God ook oog voor jou en voor mij. Maar we moeten het wel vanuit dat perspectief gaan zien. En op het moment dat daar je ogen voor open gaan, dan word je als vanzelf bevrijd van dat zogenaamde helsegoïsme. Dan wordt de Bijbel veel rijker. En dan gaan we veel meer dingen spreken. Dan krijgen de dingen een plaats. Ook in je persoonlijke geloofsleven. Dan mag je als het ware met de Heere God mee naar de hoogte. En dan krijg je een helikopterview. Een overzicht over zijn heilsplan. En weet je waar dat toe leidt? Dat je meer in aanbidding en verwondering komt voor de God van Abraham, Isaac en Jacob. En weet je waar dat weer toe leidt? Tot een toegewijde leven vandaag. En dat is de bedoeling. Het gaat er niet om dat ik meer onder de indruk kom van mezelf. Maar het gaat erom dat we vandaag onder de indruk komen van die almachtige schepper. Die zijn heilsplan uitvoert in deze wereld. En naar de mate dat ik dieper onder de indruk kom van wie hij is en van zijn werk, naar die mate zal ik ook meer en meer toewijden aan hem. Toch? Je wijdt je toe aan iemand die zijn liefde in je hart heeft uitgestort. En van wie je onder de indruk bent. Die aanbidt je, die verwondert je. En dat hebben we nodig vandaag. Dan hoef ik je niet meer op te wekken in Ermelo en omstreek om toegewijd te leven. Maar dan kies je ervoor, deze God wil ik toebehoren. En wat is het dan bijzonder dat je hem door genade hebt mogen leren kennen. Door het geloof in de Joodse Messias, de Heer Jezus Christus. Nou, dit waren even wat inleidende woorden. Het gevaar van helsegoïsme. En misschien komt u ook wel uit een kerk, dat bedoel ik niet schoppend, maar waar u weinig over Israël gehoord heeft, de plaats van Israël nooit onderwezen heeft gekregen. Maar altijd naar een preek luisteren of naar een bijbelstudie luisteren met het oog op uw eigen behoud. Nou, dat is toch wel een beetje egoïstisch, of niet? U durft geen amen te zeggen, maar het is gewoon zo. En daar moeten we van af. We moeten naar dat grotere. En dat heeft God geopenbaard, dat ook nog hè, in zijn woord. Dus dat grotere heeft hij niet verborgen gehouden, maar we moeten er kennis van nemen. Nou, dan gaan we in dit drieluik mee aan de slag. Israël in het verleden, dan gaat het vooral om de verkiezing. Nou, als eerste wil ik dit zeggen. Als we het hebben over Israël, waar hebben we het dan uiteindelijk over? Want die naam wordt op veel manieren gebruikt. Nou, laat ik er drie dingen van zeggen. Als we het over Israël hebben, dan is dat allereerst de nieuwe naam van aartsvader Jacob. En dat moet u goed onthouden. Je leest daarover in Genesis 35 vers 10. Hij kreeg die naam nadat hij, de man Gods, worstelde aan de rivier de Jabok. Israël betekent strijder Gods. En dat was de nieuwe naam van Jacob. Hij die worstelde met God. Dat is het eerste. Maar diezelfde naam Israël, die wordt ook gebruikt voor zijn nageslacht, voor het nageslacht van Jacob. En dan bedoel ik zijn kleinkinderen, of zijn kinderen en zijn kleinkinderen, zijn achterkleinkinderen. Zij vormen het volk van Israël. Israël is het volk van God waar hij verbonden mee heeft gesloten. Aan wie hij zichzelf openbaarde als de Ik Ben. En die verbonden sloot hij met het nageslacht van Jacob. Zijn kinderen, zijn kleinkinderen, zijn achterkleinkinderen. En dat gaat door tot op de dag van vandaag. En dat is belangrijk om vast te houden. Hij openbaarde zich heel bijzonder aan hen als de Ik Ben. En als u dan de lijn doortrekt naar de Heer Jezus, dan is Hij ook die grote Ik Ben. Ik ben de goede herder. Ik ben... Nou ja, u kent ze allemaal uit uw hoofd. Dan zie je die lijn precies hetzelfde. Zo openbaart het vaderhart zich door de Zoon, de Joodse Messias, de Heer Jezus Christus, als die grote Ik Ben. Allereerst aan wie? Aan het nageslacht van Jacob. Daar is hij allereerst voor gekomen. In de derde plaats spreken we over Israël en dan hebben we het over de staat Israël. Al in de tijd van Saul, David en Salomo werd gesproken over het koninkrijk van Israël. Dat is niet iets van nu, dat daarover werd toen al gesproken. In dat licht is het een wonder dat een omzwervend volk uiteindelijk in 1948 een staat kreeg. De staat Israël werd in 1948 uitgeroepen op de plek die daarvoor Palestina heette. En daar is natuurlijk veel verwarring over. We gooien al die benamingen door elkaar heen. Maar de staat Israël die in 1948 werd uitgeroepen, is uitgeroepen op de plaats die daarvoor Palestina heette. Samenvattend, als we het over Israël hebben, dan hebben we het over de nieuwe naam van Jacob. Dan hebben we het over zijn nageslacht en dan hebben we het over de staat. En naar mijn overtuiging kan je die drie ook weer niet helemaal los. Je moet ze wel onderscheiden, maar je kan ze niet van elkaar scheiden. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is belangrijk. Je moet ze wel onderscheiden, maar je kan ze niet scheiden. Nou, we lazen met elkaar een aantal versen, niet alleen uit Genesis 12, maar ook uit Deuteronomium hoofdstuk 7. En daar staat iets heel bijzonders, wat van geen elk enkel volk geschreven staat. Er staat in vers 6 een heel bijzonder vers. Want u bent een heilig volk voor de Heere, uw God. Dat heeft met verkiezing te maken, waar we het vanavond over hebben. Heilig in de Bijbel heeft allereerst te maken met apart gezet zijn. Heilig heeft niet zozeer te maken met zondeloos zijn. Heilig is een aanduiding van je positie. Je bent anders als de rest. Je bent anders als de grote menigte. En dat is wat de Heere God hier zegt. En dat moet u goed vasthouden. U bent heilig voor de Heere. Met 5 hoofdletters. Yahweh. Ik ben. De verbondsgod. Die heeft zich dus een volk toegeëigend voor zichzelf. Dat staat er ook. De Heere uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn. Zie je dat? Dat is heel bijzonder. Er is een bijzondere relatie. Een unieke. Die van geen enkel ander volk op deze wereld geldt. En dat mogen we vandaag wel onderstrepen. Dat is belangrijk. Want heel veel mensen zeggen vandaag, ja, maar Jacques, weet jij niet wat er op dit moment allemaal in Israël plaatsvindt? Ik zeg niet dat ik alles weet, maar ik zeg wel dat ik er veel van weet. Ik weet het, ja. En komende zomer vindt er een verschrikkelijk festijn plaats. Misschien heeft u daarover gelezen. Heel de LHBTI-beweging die komt daar samen. Die vormen een stad aan de Dode Zee. En dat wordt één duistere bende, kan ik gewoon zeggen. Dat is ook Israël, dat weet ik. Maar dan zeggen mensen tegen mij, nou, is dat dan het volk waar God vandaag... En moet je nou voor dat volk in de bres staan? Ja, je kan het ook anders benaderen. Misschien moeten we juist daarom voor hen in de bres staan. En het is heel naïef denken ook, heel kortzichtig. Want dan zou dat heilig zijn voor God betekenen dat ze zondeloos zijn. En op basis van zondeloosheid, volmaaktheid, zou God zich over dat volk ontfermen. Zo redeneert men dan. Maar dan wil ik ook wel eens een keer met u praten. Het feit dat u zo zeker bent van wat u behoudt, heeft dat te maken met uw werken, met uw trouw, met uw daden? Nee, dat is het enige juiste antwoord. Dat voelen we wel aan, hè? Maar het is heel apart, dan zeggen we ten opzichte van Israël, ja, maar weet je wel niet hoe seculier... Ja, dat weet ik. Maar juist daarom wil ik voor hen in de bres staan, wil ik God herinneren aan zijn eigen woorden En ik weet vanuit het woord van God, hij heeft dat volk apart gezet. Hij is met dat volk bijzondere verbonden aangegaan. En de ontrouw van dat volk, waar ook vandaag sprake van is, zelfs orthodoxe Joden zeggen dat tegen mij. Die zien dat ook. Die hebben daar ook verdriet van. Maar toch blijft het staan dat God dat volk apart heeft gezet. Sterker nog, vers 6 zegt in het laatste stukje, om voor hem een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Er staat in het Hebreeuws een woord voor persoonlijk eigendom. Dat is het woordje segula. Persoonlijk eigendom, kostbaar bezit. Nou, ik weet niet of u kostbare bezittingen heeft. Ik heb er niet zo heel veel. Althans, ik heb er wel, maar niet in de betekenis, denk ik, waarin u en jij denken. Maar een kostbaar bezit, dat koester je toch? Dat bescherm je. Dat bewaar je zorgvuldig. Daar ga je zorgvuldig mee om. De Heere God zegt, jullie zijn voor mij een apart gezet volk. Je bent mijn eigendom, mijn kostbare bezit. Met andere woorden, jullie zijn kostbaar voor mij. En wat voor mij kostbaar is, daar blijft de rest van de wereld af. Nou, dat vinden wij heel logisch voor onze bezittingen, toch? Ja, u durft uw vinger niet op te steken hoe u daarmee omgaat, maar ik geloof dat u heel zorgvuldig met uw eigen bezittingen omgaat. Daar blijft een ander van af. Dat heeft u verworven op de een of andere manier, of gekocht, of geërfd, of wat dan ook. Dat is van u. Dat is uw bezit. Iets kostbaars. Er zitten soms nog bepaalde emotionele waarden aan. Daar blijft een ander af. Maar dat geldt, bijbels gezien, voor het volk van Israël. Afgezonderd, apart gezet, een persoonlijke schat, en dat wordt van geen enkel ander volk op deze wereld gezegd. En dan komt er iets bijzonders. En dat is natuurlijk voor ons mensen niet te begrijpen. Want als wij ergens de voorkeur voor hebben, als wij voor een persoon de voorkeur hebben, dan heeft dat vaak te maken met wat die persoon ons te bieden heeft. Als iemand veel geld heeft of status heeft, ja, dan willen mensen met je optrekken. Dan valt wat te halen. Maar moet je nou kijken wat er van Israël staat. Niet omdat u groter was, vers 7, heeft de Heere God liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste. Met andere woorden, uiterlijk gezien, mag ik het even kort door de bocht zeggen, een beetje platvloers, uiterlijk gezien waren jullie totaal niet aantrekkelijk. Als ik het echt voor de groot had moeten doen, had ik een paar deuren verder gegaan, met eerbied gesproken. Dat is mooi, hè? Dat is trouwens ook een bemoediging voor u, jou en mij. Toen de eerste koning van Israël werd gekozen, toen werd dat koning Saul. Saul was een man van aanzien, van postuur. Hij was ongeveer even lang als ik, maar twee keer zo breed. Was een man, hè? Stak met kop en schouders boven mensen uit. Hij had charisma, zouden we vandaag zeggen. Echt een leider. Nou, het is goed begonnen, maar slecht afgelopen. Toen kwam de tweede koning van Israël, was David, type van de Heer Jezus. En toen de profeet bij zijn vader kwam, en toen al die grote kerels voorbij gegaan waren, alle broers van David, die het allemaal niet moesten worden, toen kwam David aan. Heb je er nog? Ja, ik heb er nog één. In het weiland, in het land, schapen aan het weiden, haal hem eens. En wat staat er dan? Hij was rood met schade, schoon van aangezicht. Hij was anders als zijn broers. Had niet dat charisma. En dan zegt de profeet, de mensen zien aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. En dat is het kenmerkende. Wij mensen kijken altijd naar het uiterlijk. Waar ligt mijn voordeel? In grootte, in roem, in eer, in status. Nou ja, toen David werd gekozen, kregen zijn broers even het principe mee. Nee, God kijkt naar het. Het gaat niet om het uiterlijke. En misschien ben je er ook wel eens in teleurgesteld, toch? Toen dacht je aan het uiterlijk van iemand. Nou, daar kan je echt op bouwen. Maar puntje bij paaltje viel toch vies tegen. En toen kwam er iemand waar je uiterlijk niet zoveel verwachting van had. En daarvan zei je misschien dat die daartoe in staat is, joh. Dat gaat boven mijn verwachting uit. Nou, zo zal het met Israël zijn. Het is niet het aantal, het is niet de grootte. Nee, ze waren de kleinste van alle volken. U heb ik uitgekozen. En weet je waar het mee te maken heeft? Met liefde. Verkiezende liefde. Dat is iets wonderlijks, hè? Kan je liefde uitleggen? Liefde is moeilijk onder woorden te brengen, toch? Ik zeg wel eens tegen onze jongens een rare vraag, maar goed, even onder ons. Ik zeg, jongens, hoeveel hou je nou van me? Hoe lief heb je me nou? Ja, je zou zeggen, dat ga je toch niet vragen als vader? Ja, hoeveel? Is dat zoveel? Of is dat zoveel? Of is dat... Maar liefde kan je moeilijk onder woorden brengen, toch? Liefde komt tot uiting in een bepaalde houding. Soms kan je je liefde niet onder woorden brengen. Maar je merkt aan iemand of er liefde is of niet. Nou, dat heeft de Heere God wel gehad, hoor. En nog, ik heb je uitgekozen. Ik heb je lief gehad. Ik heb je apart gezet. Er is een bijzondere relatie tussen ons. En nu zou je zeggen, kan je die relatie dan nog wat meer duiden? Die verkiezing. Nou, als je meeschrijft, kan je die tekst opschrijven. In Exodus 4, vers 22 staat... Exodus 4, vers 22. Mijn zoon, mijn eerstgeborene, is Israël. Om die unieke relatie tussen Israël en de Heere God te duiden, gebruikt de Bijbel in Exodus 4, vers 22 de relatie van vader en zoon. Nou, dat is een bijzondere relatie, toch? Ik kan erover meepraten. Dat is bijzonder, om zo intiem met je zoon op te trekken. En nu moet ik niet te ver uitweiden. Maar de Bijbel zegt dus, de Heere God heeft Israël uitgekozen, apart gezet, afgezonderd. Niet vanwege grootte, maar vanwege liefde. En dan duidt de Bijbel die bijzondere verkiezing, die bijzondere relatie allereerst als een vader-zoon relatie. Nou, in de auto hadden Nico en ik het even over, ik heb zondagavond bij ons in de gemeente gesproken. Je hoeft het niet op te zoeken, maar ik vind het toch even mooi om te noemen. Over, het was een avondmaalsdienst, over Genesis 45 vers 28, hoef je niet op te zoeken, maar daar staat, en Israël, Jacob zei, genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog, ik zal gaan, ik wil hem zien, voordat ik sterf. Dat is een hele bijzondere tekst, vind ik, Genesis 48 of 45 vers 28. Daar zie je terug de bijzondere relatie tussen de Heere God en zijn volk. Want wat zegt Israël daar? Jacob, de vader. Het is genoeg. Ik geloof dat er een tijd komt dat de hemelse vader over zijn volk zegt, het is genoeg. Met al dat antisemitisme, anti-zionisme. Het is genoeg. Mijn zoon leeft. Am Israël, gaai. Ik wil mijn zoon zien. Dat moment gaat komen. Dat ze elkaar gaan ontmoeten in Jeruzalem. Ik hoop dat je hem pakt. Die verkiezing heeft alles te maken met een unieke relatie die de Bijbel wel duidt als een vader-zoon relatie. Nou, ik noemde net even zijdelings een tekst. Mag je heerlijk verder zelf thuis uitzoeken. Uit Genesis 45 vers 28 is een parel voor mij. De tweede bijzondere duiding is niet alleen een vader-zoon relatie. Nee, in Hosea 2 lezen we ook over de Heere God als de man en Israël als zijn bruid. En daarmee wil de Bijbel een beeld geven van een intieme liefdesrelatie. Dus het is niet alleen een vader-zoon relatie. Er is ook nog sprake van een man-vrouw relatie, een intieme liefdesrelatie. Nou, in deze wereld is er geen intiemere relatie dan tussen een man en een vrouw, toch? Nou, Hosea gebruikt dat beeld om het unieke van de relatie tussen de Heere God en zijn volk duidelijk te maken, dicht bij je hart te brengen. Vader, zoon, man, vrouw. Kan het intiemer of niet? Mijn kostbare bezit, afgezonderd, geheiligd, apart gezet. Ik hoop dat het een beetje landt in je hart. Daar kan je toch niet omheen? En hoe kan het dan dat in heel veel kringen hier nooit over gesproken wordt, terwijl de Heere God zich met geen enkel volk in deze wereld zo bijzonder nauw heeft verbonden? Als een vader met zijn zoon en als een man met zijn vrouw. Ik heb je uitgekozen. En de beweegreden, mijn drijfveer is liefde. Nu zijn de kritische luisteraars in Ermelo, die zeggen, ja maar Jacques, als je de Bijbel een beetje kent, dan weet jij ook wel dat Israël als zoon en Israël als bruid niet trouw is gebleven. Je kan wel mooi die beelden schetsen en duiden, en dat volg ik allemaal, maar ze zijn bepaald niet trouw gebleven. Nou, ook daar is de Bijbel heel eerlijk over. En wat was het gevolg van die ontrouw? Nou, toen brak de tijd van de richters aan en van de profeten. En waar riepen zij toe op? Tot bekering, tot een wederkeer. Dus de Bijbel is heel eerlijk en transparant over die ontrouw van Israël. Dat wordt niet verbloemd of onder het vloerkleed geschoven, integendeel. Maar dat wil niet zeggen dat Gods trouw gebroken is, integendeel. De Bijbel vertelt dit in alle eerlijkheid en openheid. En we weten, uiteindelijk is Israël in ballingschap gegaan. Dat had te maken met zonde en ongerechtigheid. En uiteindelijk is Israël verspreid over de hele wereld. Maar ondanks de ontrouw als zoon, blijft de vader getrouw. Ondanks dat Israël afhoereerde, bleven Gods verbonden van kracht. God openbaart zich en handelt als de ik ben, die ik ben. Wil je het bewijs? Nou, blader even met mij naar de Romeinenbrief. De Romeinenbrief is ook een brief die ons verlost, zou ik het zo mogen zeggen vanavond, van hels egoïsme. Als er een brief is in de Bijbel die dat bredere plaatje, dat grotere perspectief heeft laten zien, dan is het wel de Romeinenbrief. Paulus, een ras echte Jood, geïnspireerd door de Heilige Geest, heeft er geweldig onderwijs over gegeven. Wat zegt hij in Romeinen 3? In het derde vers, daar schrijft de apostel Paulus, wat is het geval? Als sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God toch niet teniet doen? Hoe noemen wij zo'n vraag? Dat noemen wij een retorische vraag. Je zou het ook anders kunnen verwoorden. De vraag stellen is een beantwoorden. Nou, ik ben opgevoed met de Heidelbergse catechismus, vraag en antwoord. Jullie ook, denk ik, de meeste. En daar ga je eigenlijk vragenderwijs door dat leerboek heen, hè? Je hebt ze misschien allemaal uit je hoofd moeten leren, maar Paulus was de catechismus al ver voor. Als je de Romeinenbrief leest, dan werkt Paulus heel vaak met vraag en antwoord. Hij legt zelf een vraag neer om vervolgens het antwoord te kunnen geven. Het zijn allemaal retorische vragen. De vraag stellen is een beantwoorden. En dat zie je hier precies hetzelfde, want wat zegt hij dan? He, op de vraag, zal hun ontrouw de trouw van God teniet doen? Dan zegt hij, echt Paulinisch, volstrekt niet. Nou, als hij het in twee woorden kan zeggen in het Nederlands dan, dan gebruikt hij er geen drie. Laat staan vier. Begrijp je een beetje die stelligheid van Paulus? Hij kende die vijf boeken van Mozes, hoor, de Torah. Hij wist wat daarin geschreven staat over die verkiezing. Hij kende die bijzondere relatie tussen de Heer en God en zijn volk. Maar hij wist ook van hun ontrouw. Hij was zelf tot bekering gekomen in de Joodse Messias, stilgezet op de weg naar Damascus. Sal, Sal, wat vervolg je mij? En wat had hij gezegd? Hij had een prachtige cv. Hebreeër uit de Hebreeër. Besneden op de achtste dag naar de wet der Farizeeën, gezeten aan de voeten van Gamaliel. Een geweldige cv had hij, toch? Maar toen ik Christus leerde kennen. Mooi, hè? Toen hij de Joodse Messias leerde kennen. Toen heb ik alles als schade en drek gerekend. Om de uitnemendheid van hem. Hij was dus een bekeerde Jood. Maar als het hier gaat over de ontrouw van Israël, dan zegt die bekeerde Jood, die ontrouw van Israël heeft de trouw van God nog nooit gebroken. Dus dat zeg ik niet als heiden, zou je het even onthouden. Dat zegt hij als Joodse mannen. Dus ik vind persoonlijk dat Paulus meer recht van spreken heeft als ik naar het Joodse volk toe. Maar hij zegt, dat was Joodse man die notabene de Heer Jezus had leren kennen. Hij zegt, volstrekt niet. Israëls ontrouw heeft nooit een streep gezet door de trouw van God. Nou, dat was het eerste. Israëls verkiezing, en dan bedoel ik heel bijzonder dat ze apart gezet zijn. Nu vraagt iemand, ja maar Jacques, als je het ene volk apart zet, uitkiest.
Ja, wij zijn logisch toch als Nederlanders. Dan verwerp je die andere volken, zo wordt er dan geredeneerd. Als ik voorkeur heb voor die een, dan heb ik een afkeer van die andere. Bij ons is het of het een of het ander. Maar dat zegt de Bijbel niet. De Bijbel zegt juist, nee, God verkiest, hij is de soevereine. Gods soevereiniteit is een eigenschap. Dat betekent dat hij geen verantwoording af hoeft te leggen van wat hij doet en van wat hij zegt, waarom wel of waarom niet. Hij is soeverein en in zijn soevereiniteit kiest hij voor dat kleine volkje. Daar heeft hij liefde op voor opgevat. Maar niet om de andere volken te verwerpen, maar om juist een kanaal te gaan creëren via Abraham, Isaac en Jacob om de rest van de wereld te gaan zegenen. Dus verkiezing is altijd positief. Zou je het onthouden? Verkiezing is nooit negatief. Gods verkiezing, daar kan je alleen maar van zingen. Prijs de Heere met blijde galmen. Want zijn verkiezing in zijn soevereiniteit heeft uiteindelijk het heil de wereld ingebracht. Via een heel klein volkje. Wat uiteindelijk alle landen het liefst de zee in willen jagen. Wonderlijk, hè? Dus over nadenken allemaal. Dat is Gods heilsplan. Zie je het grotere plaatje een beetje nou? Gods verkiezing. Zie je het kanaal? En dan woon je in Ermelo en heb je een Bijbel ontvangen. Dan ben je toch dankbaar of niet? Dat is Gods heilsplan. En daarvoor heeft hij een kanaal gekozen. En dat is het kanaal van Israël. Abraham, Isaac, Jacob. Dus niet om de wereld of de volkeren te verwerpen, nee, om hen te zegenen. Nou, volgende stap. Als je nou tot zegen wil zijn voor iemand, dan moet je toch ook toegerust worden. Dan moet je toch ook wel bepaalde instrumenten ontvangen. Voorrechten noemt de Bijbel dat. Om tot zegen te kunnen zijn, of niet? Als ik morgenochtend, gaat niet gebeuren hoor, maar als ik morgenochtend timmerman word, dan zal ik toch wel een beetje gereedschap moeten hebben om aan de slag te gaan, toch? Om uiteindelijk voor die klant tot zegen te kunnen zijn. Als je me zo neerzet, dan wordt het hem sowieso niet. Dus ik moet toegerust worden. Ik moet een uitrusting ontvangen. Je zal zeggen, nou, heeft Israël die uitrusting ontvangen dan? Jazeker. Lees maar mee. Romeinen 3, het eerste vers. Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn? En dan komt er weer zo'n Paulinisch antwoord. Dan zegt hij, veel in alle opzichten. Want, daar komt hij. In de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. En als u dan even een paar bladzijden verder bladert met mij, naar Romeinen hoofdstuk 9. Dus in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Dat is het eerste. Zijn er nog meer voorrechten? Is die uitrusting nog groter? Jazeker, lees maar mee in Romeinen 9. Daar staat, in vers 4, zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen. De heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Tot hen behoren de vaderen, de aartsvaders. En uit hen is wat het vlees betreft de Christus voortgekomen die God is boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. En dan zegt hij, amen. Nou, ik ga veel te snel natuurlijk. Maar ik moet verder. Maar dit zijn allemaal voorrechten. Hè? Vanuit Romeinen 3, vanuit Romeinen 9. Uitgekozen door God, apart gezet. Bevoorrecht. Om uiteindelijk tot zegen te kunnen zijn. Dat vind ik mooi. En nu heb je wel eens van die mensen die wat negatief zijn. Die zeggen, nou ja, zijn ze dan al tot zegen geweest? Nou en of? U heeft een Bijbel op uw schoot liggen. Ja, die heb ik via de synode van Dordrecht ontvangen. Nou, dan moet ik u teleurstellen. Die heeft u via het Joodse volk ontvangen. Het woord van God was hen toevertrouwd. God had zijn gedachten en zijn verlangen allereerst met hen gedeeld. Verkiezing. Apart gezet. Kanaal van zegen. Hier heb je mijn woord. En ze zijn op pad gegaan, hè? 2 aan 2, toch?
Zelfs zijn ze gekomen in de lage landen bij de zee. Daar is dat bevrijdende evangelie geopenbaard en onthuld en verkondigd. En het mooiste natuurlijk, ik zou over elke zegening iets kunnen zeggen. Over de heerlijkheid, over de belofte, over de verbonden, over de vader, over preek op zich. Maar dat laatste wilt u natuurlijk horen en dat begrijp ik ook wel. En wat het vlees betreft is de Christus. Daar staat niet, is Jezus uit hem voortgekomen. Nee, de Christus, de Messias. Alsof het nog niet genoeg was. Gaf God het meest kostbare wat hij had. De eredienst was al mooi, toch? Tabernakel, eerste tempel, tweede tempel. Verbonden, geweldig om over na te denken. De offers, schitterend. Maar in de volheid van de tijd. Daarbovenop. De gave van de Zoon. En dan zegt Paulus er bewust bij. Die God is boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Dus laat er geen misverstand over bestaan. De Heer Jezus is 100% mens. En is 100% God. Amen, zegt Paulus. Zo is het. Vast en zeker. Ja en amen. Hij kan er niet over uit. Vanuit die verkiezing. Deuteronomium 7. Je zal tot zegen zijn voor de volk op de aardbodem. Alle geslachten zullen daardoor gezegend worden. Ja, dat gaat natuurlijk vooral over dat zaad met een hoofdletter. Het nageslacht met een hoofdletter. De Heer Jezus Christus. Er is al een geweldige zegen van Israël uitgegaan, of niet? Moet je even kijken wat er aan zending in beweging is gekomen. Aan evangelisatie. Dit is ongekend. Sta begonnen. Niet in Dordrecht, in Jeruzalem. Je zal aangegord worden met kracht uit de hoogte. Vanuit Jeruzalem. Naar Samaria. Tot aan het uiterste van de aarde. En waar gaat het weer terugkeren? In Jeruzalem. Dat is dat grotere plaatje weer. Ik kan hiervan genieten. Van dat grotere plaatje. Heb ik er ook een plekje in, Heere God? Jij ook, maar ga eerst hier maar even over nadenken. Wat mijn plan is. En dat had hij al van voor de grondlegging van de wereld. Ja, dan gaat dat helemaal boven mijn pet. Maar ik geloof het. En ik wil het lezen, ik wil het tot me nemen. En in dat grote heilsplan van God heeft Israël een bijzondere plaats. En de volgende keer kom ik er nog wel op. Als het gaat over de gedeeltelijke verharding van Israël. Dat het heil daardoor ook naar de heidenen is gekomen. Dus er zit niet alleen een lijn naar Israël, maar via Israël ook nog een lijn naar de heidenen toe. Dus het feit dat Israël zich verhard heeft, verhef je nou niet. Want hun verharding is jouw zaligheid geworden. Heb je daar de Heere God wel eens voor gedankt? Ik kan wel heel hoogmoedig neerkijken. Maar hun verharding, gedeeltelijk althans, heeft ervoor gezorgd dat wij vanavond over deze dingen nadenken. Ik hoop dat je die dingen ziet. Israël is bevoorrecht. En heel bijzonder is via hen dat meest kostbare geschenk van God aan de wereld gegeven. Zijn Zoon, de Christus, de Messias. En wat zegt de Heer Jezus zelf in Johannes 4, vers 22? De zaligheid, de redding, het behoud is uit de Joden. Ik durf deze stelling aan. Was er geen Joods volk, was er geen Israël, dan was er geen redding, geen zaligheid. De zojuist genoemde voorrechten zijn bijzonder aan Israël gegeven en aan geen enkel ander volk. U zegt, ja, maar zoals ze ontrouw waren naar hun vader, naar hun man, zo zijn ze ook ontrouw geweest te midden van alle voorrechten die ze genoten. Nou, grotendeels is dat waar, maar dat had ook een doel. En daar kom ik de volgende keer uitvoerig op terug. Ik ga nou naar het laatste voor deze avond. Verkiezing vanuit het verleden. Ze zijn tot zegen in het heden. Maar Ik geloof zoals het evangelie vanuit Jeruzalem is uitgegaan tot aan het uiterste van de aarde. Daarom geloof ik persoonlijk dat zending en evangelisatie... Kijk, Israël is een belangrijk teken van de eindtijd. Maar de mate waarin zending en evangelisatie bedreven wordt, is ook een belangrijk teken van de laatste tijd. Daarom geloof ik dat elke gemeente missionair moet zijn. Dat is soms wel eens een gevaar van de Maranatha-bewegingen. Nou, hoort u natuurlijk niet bij tot die categorie die ik nu ga beschrijven. Maar met alle respect, je kan heel erg naar boven kijken of de Heer al komt. Maar zolang hij hier niet is, hebben we een hoge roeping. En soms merk ik wel eens dat we heel erg met tekenen van de eindtijd bezig zijn, maar ondertussen onze roeping hier op aarde verwaarlozen. Maar we hebben de roeping dat het evangelie zal gaan tot aan het uiterste einde van de aarde. Dus de mate waarin wij zending en evangelisatie bedrijven, is ook de mate waarin we de tijd verstaan. Het is belangrijk dat die boodschap doorgaat. En waar komt het terug? Nou, het komt terug in Jeruzalem. En daar sluit ik mee af. De tijd gaat hard. Jesaja 62. Dus die verkiezing waar we het vanavond over hebben, die is ergens begonnen in het hart van de Heere God. En die verkiezing die werkt God uit via Abraham, Isaac, Jacob, de Messias die aan de wereld wordt geopenbaard. Het evangelie dat vanuit Jeruzalem heel bijzonder na de Pinksterdag met kracht de wereld in is gegaan. Maar ik geloof ook dat Jeruzalem opnieuw het middelpunt zal gaan worden. Maar de Bijbel zegt in Jesaja 62, omwille van Sion, Sion is een van de 70 namen van Jeruzalem, zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans en haar heil als een brandende fakkel. Nou, die verse moet u allemaal maar voor uzelf lezen. En dan staat er in vers 6, op uw muren, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de Heere doet denken, gun u geen rust. En dan komt de tekst, ja, gun hem met een hoofdletter geen rust, totdat hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde. Geef hem geen rust. Wie is die hem? Dat is dezelfde als die zegt, jullie zijn mijn persoonlijk eigendom. Ik heb je apart gezet, ik heb je geheiligd. Jullie zijn mijn kostbare bezit. Totdat hij die het goede werk begonnen is, zal dat ook voleindigen. Dat geldt ook ten opzichte van het volk. Dus de verkiezing vanuit het verleden, daarvan zie je hier dat die niet halverwege is geëindigd. Van nou ja, het wordt uiteindelijk toch niks. Laat ik dan toch mijn verbonden en beloften maar verbreken. Nee, je ziet dus dat door de geschiedenis heen, door trouw en ontrouw heen, er weer een moment gaat komen dat de Heere God zegt, ik ga Jeruzalem grondvesten en stellen, geloof het of niet, tot een lof op aarde. Dat is wat. Wat is er niet over dat volk heen gekomen? Hoe heeft dat volk niet rondgezworven? Hoe zijn ze niet verspreid over heel de wereld? Hoe is het niet gehaat en gehoond? En elke generatie weer staan er groeperingen of mensen op die hun haat uiten. En toch zegt de Heere God, hij, ja, ik zal dat gaan doen. En wat is onze taak? Dat vind ik heel bijzonder. Terwijl God de soeverein is, de almachtige, die maar hoeft te spreken, het is er, te gebieden en het staat er, staat er hier toch, gun hem geen rust. Hem met een hoofdletter. Jouw schepper, jouw herschepper, de God van Abraham, Isaac en Jacob, gun hem geen rust, totdat. Nou, in de Bijbel is er sprake van kairos-momenten. Heb je er wel eens van gehoord? Door God bepaalde tijdstippen. Geen dag eerder, geen dag later. Dat is indrukwekkend, hè? Dat is Gods heilsplan. Totdat hij Jeruzalem gegrondvest heeft. En het zal worden tot een lof op aarde. Nou, is Jeruzalem op dit moment een lof op aarde? Nee. Het gaat wel gebeuren. En de Bijbel zegt dat wij hem daaraan mogen herinneren. Geef hem geen rust. Wonderlijk eigenlijk, hè? Die Joodse Messias, de Heer Jezus, die nodigt ons. Kom tot mij als je vermoeid en belast bent. En ik zal je rust geven. Dus we hebben die rust gevonden door geloof in de Joodse Messias. Ik wandel in het licht met Jezus en het donkere dal ligt achter mij. Ik weet me in zijn trouw geborgen. Welke liefdevolle vriend is hij? Wij zijn de rust, de Sabbatsrust, reeds ingegaan, zegt de Hebreeënbrief. En vanuit die rust gunnen we hem geen rust. Totdat. Dat is onze roeping. Het evangelie verspreiden, dichtbij en ver weg. En de Heere God heilig onrustig houden. Nou, dan weet je wat je roeping is. Als je zoekt naar een taak in deze wereld, in deze maatschappij, hier heb je hem. God onrustig houden. Hem herinneren aan zijn eigen woorden. Aan zijn profetieën. In de wetenschap dat God geen man is dat hij liegen zou. Heere God, vervul uw belofte spoedig. Al uw profetieën. Dat is heerlijk, hè? Dat is een hele betekenisvolle en hoopgevende activiteit als je wat ouder wordt. Dat je de Almachtige, die je door de geest Abba Vader mag noemen, mag herinneren aan zijn eigen woorden, totdat dit werkelijkheid wordt. En ik vind dat zo bijzonder. Ik zei, ik moet gaan afsluiten, dan moet ik dat ook gaan doen. Ik vind dat zo bijzonder. Jeruzalem, tot lof op aarde. Je kan ook zeggen, Israël, en specifiek Jeruzalem, zal een plaats van lof worden op aarde. En de Heere God is zijn profetieën met betrekking tot Israël aan het vervullen. Ik zou daar veel over kunnen zeggen. En natuurlijk, ik besef ook wel, het moet tot een geestelijk herstel komen. Maar er zijn veel ontwikkelingen die ons hoop mogen geven. Die ons moed mogen geven. En niet in de laatste plaats als het gaat om de vestiging van de staat Israël in 48. Broeders, zusters. Uiteindelijk zal er volgen Ezechiël 36 en Romeinen 11, maar daar komen we nog wel op, het geestelijk herstel van Israël. En de enige hoop voor deze uiterst zondige, lijdende en stervende wereld is dat de Heer Jezus herstel zal gaan brengen hier op aarde. Vrede, rust en gerechtigheid. En dat gaat plaatsvinden, want hij is die verkiezende God, dit was het eerste, die vanuit het verleden zijn heilsplan uitwerkt naar het heden en niet afhaakt. Hij is getrouw en zijn plannen falen niet. Hij komt terug. Koning der koningen, Heere der heren, Jeruzalem, het middelpunt, het centrum van de wereldregering. En we kunnen vanuit de Bijbel maar één conclusie trekken. Vanuit Israëls verkiezing moeten we dit zeggen. We kunnen niet om Israël heen. En dit is natuurlijk waarom het zo spant rondom dat volk. Het is toch aangrijpend dat er op zoveel plaatsen in deze wereld hongersnoden zijn, oorlogen zijn, mensen verkracht en misbruikt worden, christenen die vervolgd worden en we horen er relatief weinig van. Alleen in Israël horen we iets. Daar ligt een vergrootglas op. Klein landje, klein volkje, heel de wereld maakt zich druk. Ik denk dat dat alleen al iets te zeggen heeft. Israël, wij kunnen er niet omheen. En als Israël geen plaats heeft in ons persoonlijk leven, geen plaats heeft in onze kerkelijke gemeente, in onze theologie, dan is er niet iets mis, maar dan is er iets grondigs mis. Met alle wrange gevolgen van dien. Het antisemitisme en ook het antizionisme, het neemt gruwelijke vormen aan, zowel in als buiten de kerk. De haat tegen Israël heeft uiteindelijk te maken met de haat tegen de God van Israël en zijn heilsplan. En zou het zo kunnen zijn, ik moet voorzichtig zijn, maar zou het zo kunnen zijn dat wat wij nu in Europa zien, ik kan geen eens meer zeggen West-Europa, maar in heel Europa, de afval en verval in Europa, zou het kunnen zijn dat dat alles te maken heeft met dat wat ook in Europa heeft plaatsgevonden in de Tweede Wereldoorlog. Wat we het volk van God hebben aangedaan. Zouden wij daarvan de gevolgen vandaag om ons heen zien? Het geestelijke verval en de afval, de islamisering van onze samenleving. Als u het echt op u in laat werken allemaal, het is huiveringwekkend. En ik vrees dat het tij niet meer te keren is. En daarom is dit plan van God zo bemoedigend, zo hoopvol. Want hij volvoert zijn plan. Daar gaat niemand iets van afdoen. Maar u kent die tekst al, hè, uit Nehemia 2 vers 10. Er kwam iemand die het goede zocht voor de Israëlieten. Wie was dat? Nehemia in zijn tijd. En het was kwalijk in de ogen van verschillende Arabieren. Lees het maar na. Nehemia 2 vers 10. En toch is Nehemia aan de slag gegaan. De God van de hemel, hij zal ons doen slagen. En wij gaan aan het werk. En dit is het perspectief waarin we mogen leven. God had een plan in die tijd. God heeft een plan voor deze tijd. En hij volvoert dat plan. En laten we daarom de Heere God herinneren aan zijn eigen woorden, aan zijn beloften, aan zijn profetieën, dat hij die verkiezing verder uit zal werken, ja, tot het hoogtepunt zal gaan komen. Laat ons gebed zijn wat Jezus ons heeft leren bidden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden. Niet alleen in de hemel, maar ook hier op aarde. We gaan de Heere danken voor dat heilsplan. Vader in de hemel, dank u wel dat we een begin mochten maken met een drieluik. Over het thema Israël van belofte naar werkelijkheid. En als we geluisterd hebben vanavond naar uw woord, dan hoop ik dat dit in ons hart blijft haken. Dat u uw grote helsplan uitwerkt door het kleine, door het geringe, door het onaanzienlijke. En dat u juist daardoorheen grote dingen gaat doen. Heren, dank u wel dat we deze heerlijke waarheden tot ons mochten nemen. En dat u via het kanaal van Abraham, Isaac en Jacob ook ons heeft gezegend met alle geestelijke zegen. Efeze hoofdstuk 1. Bovenal met dat kostbare woord wat we voor ons hebben liggen. En het meest kostbare wat u aan ons kon geven. Uw eigen lieve Zoon. De Heer Jezus Christus. En als we deze dingen zien, als we dat grotere plaatje zien, Heren, dan hoeven we niet aangespoord te worden om vandaag ook op de bres te staan voor uw volk, om hen, voor hen te bidden, om hen te zegenen, om hen te omringen. In een wereld van groeiend antisemitisme en allerlei gevolgen die dat met zich meebrengt. Heren, aangrijpend wat we voor onze ogen zich zien voltrekken. En daarom bid ik u dat de kerk van vandaag en de gemeente van de Heer Jezus Christus waakzaam zal zijn en nuchter. Om deze dingen onder ogen te zien. En om de juiste positie in te nemen en vooral voor uw volk te bidden. Heere God, we bidden u heel bijzonder vanavond ook voor Israël. In de tijd waarin wij leven, bid u voor de overheid, voor de legerleiding, voor allen die verantwoordelijkheid daarin dragen. We bidden u voor het werk wat onder uw volk ook mag plaatsvinden. Heere, we vragen u in deze tijd waarin er ook juist zoveel vragen onder het Joodse volk leven, dat het de huidige omstandigheden ook eraan bij mogen dragen, dat velen de Heer Jezus zullen leren kennen. Heren, dank u wel dat u trouw bent. Niet alleen voor hen, maar ook voor ons leven. Dank u wel dat uw plannen niet falen, maar dat u doorgaat met uw werk. En dat u aanwerkt op het herstel van alle dingen. Heren, dank u wel voor uw kostbare woord wat we vanavond hebben mogen overdenken. Geef dat we het als een Maria in ons hart zullen bewaren. En als reine dieren zullen herkauwen. Zodat we de kracht van dit woord vandaag mogen ervaren in de praktijk van ons leven. U bent een God van trouw. En u verandert nooit. Geprezen bent u van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. We gaan een lied met elkaar zingen. Dat is Johannes de Heer 104. Geprezen zij de Heere. Johannes de Heer 104. Geprezen zij de Heere.
Thank you.
Ik zou jullie nog graag ter afsluiting een tekst mee willen geven. Het is er trouwens meer als één, maar het is wel mooi om daarmee naar huis te gaan. Dat is Psalm 121. Daar staat: ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Daar hebben we het vanavond over gehad. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarde zal niet sluimeren. Zie, de bewaarde van Israël zal niet sluimeren of slapen. De Heer is uw bewaarder. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken. De maan niet in de nacht. De Heer zal u bewaren voor alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heer zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Dank voor jullie komst en graag tot over 2 weken wellicht.